Heb ik het nou goed begrepen dat de kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 in de kerk zitten nog? Waar zitten jullie? Steek je hand eens op. Oh ja, een beetje verspreid. Ja. Hey, wie van jullie van de groep 5, 6, 7, 8 is wel eens bang? Ik zie 1, 2, 3, 4, 5 helemaal achterin. 6 daar. 7, 8. Oh, zijn er toch wel wat? Ik ben niet de enige dus. Oké, gelukkig. Wie van de volwassenen is wel eens bang? Ja, die ga ik niet tellen. Nee. Maar het zijn nogal wat. Nou, we verkeren in goed gezelschap. Want ik ga vandaag 2 bijbelgedeelten lezen waarin mensen zijn die bang zijn. En het heeft te maken met ook het lied wat we net zongen. Christ the Lord, Christus de Heer. En dan staat er achter weak made strong, wat zwak is wordt sterk in de liefde van de Heer. En dan staat er, door de storm heen is Hij Heer, Heer van iedereen, Heer van alles. Dus als er iets is waar jij doorheen gaat, misschien wel letterlijk een storm, maar ook de dingen die je meemaakt die moeilijk zijn, kunnen ook stormen lijken in jouw leven, dan mag je weten dat er iemand is die Heer is over alles. En daar gaan we vandaag over lezen vanuit eerst Marcus en dan straks Matthäus. Marcus hoofdstuk 4 vanaf vers 35. En dan staat er, en op die dag, toen het avond geworden was, zei hij tegen hen, laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem, die al in het schip was, mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het volliep. En hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En ze wekten hem en zeiden hem tot hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En hij, die wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En hij zei tegen hen, waarom zijn jullie zo angstig? Waarom hebben jullie geen geloof? En ze vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? En dan is nog een tweede geschiedenis over een storm. En die lezen we vanuit Matthäus. En dat is een later moment. En daar komt het volgende, en er staat het volgende, en vanaf vers 22. En meteen dwong Jezus zijn discipelen in het schip te gaan en voor hem uit te varen naar de overkant, terwijl hij de menigte weg zou sturen. En toen hij de menigte weggestuurd had, klom hij de berg op om er in afzondering te bidden. En toen het avond was geworden, was hij daar alleen. Het schip was al midden op de zee en verkeerde in nood door de golven, want ze hadden de wind tegen. Maar in de vierde nachtwaken kwam Jezus naar hen toe, lopend over de zee. En toen de discipelen hem over de zee zagen lopen, raakten ze in verwarring en zeiden, het is een spook. En ze schreeuwden van angst. Maar meteen sprak Jezus hen aan en zei, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En Petrus antwoordde en zei, Heer, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. En hij zei, kom. En Petrus klom uit het schip en liep op het water om bij Jezus te komen. Maar toen hij op de sterke wind lette, werd hij bevreesd. En toen begon hij te zinken en hij riep, Heere, red mij. En Jezus stak meteen zijn hand uit, greep hem vast en zei tegen hem, kleingelovige, waarom hebt u getwijfeld? En toen ze in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. En zij die in het schip waren, kwamen hem aanbidden en zeiden, werkelijk, u bent de Zoon van God. En toen ze overgevaren waren, kwamen zij in het land Genezaret. Tot zover. Ik begin met de preek bij Marcus. Marcus hoofdstuk 4 en dan een stuk waarin Jezus in de boot gaat en gaat slapen. Dat is een heel bijzonder moment. Eigenlijk als je een beetje kijkt wat zich hiervoor afspeelt, is het misschien wel goed om dat even in de context neer te zetten. Eigenlijk vanaf Marcus 1, het moment eigenlijk dat de Heer Jezus wordt gedoopt en de Heer Jezus ontvangt daar de Heilige Geest, dan zien we een aantal dingen gebeuren. In de eerste plaats wordt hij verzocht in de woestijn door de duivel. En tot driemaal toe weerstaat hij de verleiding van de duivel door het woord van God. En hij zegt tegen de duivel dat een aantal keren dat uiteindelijk dat het alleen maar gaat over wat God van je vraagt en dat je uiteindelijk hem moet aanbidden. Dan gaat het door en dan komen ze in het huis van Petrus, waar de schoonmoeder van Petrus ook ziek was. En hij geneest haar. En dan komen er heel veel andere mensen en die geneest hij ook. En dan komen de mensen die demonen hadden en die wierp hij uit, zoals ze dat vorige week ook hebben mogen horen hoe dat is gegaan, en dat we mogen weten dat dat ook in onze tijd nog steeds zo mag in de naam van Jezus. Daar staat dat hij veel demonen uitwierp en hij liet de demonen niet toe dat ze zouden spreken omdat ze hem kenden. Nou, en zo gaat het maar door. Er komt een melaatse die wordt genezen. Een verlamde die wordt genezen. Uiteindelijk geroept Jezus ook een tollenaar, Matthäus. En ook die mag komen en die mag hem volgen. En die geeft alles wat hij heeft, dat geeft hij aan degene die hij het afgeperst had en meer nog dan dat. En dan gaat het over het vasten en het gaat over de Shabbat, over hoe belangrijk dat is. En steeds weer maakt Jezus zichzelf bekend als degene die alles heeft gemaakt en die namens God als God is gekomen, als mens op aarde en de dingen van het koninkrijk van God ook doet. Dat is allemaal wat hieraan vooraf gaat. En dan staat er dat hij naar de synagoge gaat op een Sabbat en daar wordt ook iemand genezen. En op een wonderlijke manier mag deze man die al van jongs af aan een verschrompelde hand, heet het dan, had, die mocht zijn hand uitstrekken en hij werd genezen. Daarna kiest de Heer Jezus de 12 apostelen uit die hem zullen volgen, eigenlijk de 12 leerlingen die met hem mee gaan lopen om te gaan horen wat hij onderwijst, maar vooral om te gaan zien hoe hij dat doet. Zodat zij gaan leren dat wat Jezus doet, mogen zij ook gaan doen. Dat is hoe het altijd ging. Als een rabbi zijn leerlingen uit ging kiezen en mee ging nemen, de bedoeling was dat ze gingen leren om te doen wat hun meester, wat hun rabbi deed. Dat niet anders met deze. En zo gaat dat door. Uiteindelijk komen dan de schriftgeleerden en de fariseeën, waar hele discussies mee zijn. En dan gaat Jezus een aantal gelijkenissen vertellen over het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God gaat over de zaaier die zaad zaaide. En een deel kwam in goede grond en een deel kwam in minder goede grond enzovoort. Lees het maar eens door in hoofdstuk 4. En dan gaat het door over de gelijkenis van een lamp die je niet ergens verbergt, maar juist zo neerzet dat iedereen erdoor verlicht kan worden. En dat dus wij ook voor moeten zorgen dat als wij dat licht willen verspreiden, dat we dat in het openbaar moeten doen en niet verborgen. Dan komt er weer een gelijkenis van het zaad dat opgroeit en tegelijkertijd gaat alles zijn gang totdat die halm gereed is en ingehaald kan worden. En dan zal de sikkel erin geslagen worden en zal de oogsttijd zijn aangebroken. Dan komt er weer een gelijkenis over het mosterdzaad, het kleinste van alle. Het koninkrijk van God is te vergelijken met een mosterdzaadje, wat zo klein is, het kleinste van alles, maar uiteindelijk het grootste van alles wordt. En zo legt Jezus alles uit over het koninkrijk van God. Hij geneest mensen, hij bevrijdt mensen. Het is het koninkrijk wat steeds meer en meer zichtbaar wordt. En dan komt het moment dat Jezus zegt, gaan jullie maar vast naar de overkant. Want we moeten ook daar naartoe. Maar als jullie nou vast gaan, dan stuur ik de mensen die hier allemaal zijn weg. En dan kom ik en dan zal ik dat wel doen. Dat is het gedeelte wat we uit Matthäus lezen. Maar in Marcus, daar lezen we dat Jezus eerst aan boord gaat van het schip. En terwijl hij aan boord gaat, zegt hij, vaar maar naar de overkant. We gaan naar de overkant toe. En door alles wat Jezus gedaan heeft, dan vind ik dat weer mooi. Jezus is dan ook gewoon weer echt mens. Hij ging slapen. Hij was gewoon moe. Dat kan. Jezus kon ook moe zijn. Hij was mens zoals wij. En hij ging slapen op het achterdek. En plotseling stak er een enorme storm op. Een stormwind kwam. En dat is in het meer van Tiberias. Ik weet niet, wie van jullie is er wel eens geweest misschien, met het meer van Tiberias. En wie van jullie heeft wel eens plotseling zo'n weersverandering meegemaakt? Ja. Ik zie een paar handen. Ja, achterin ook. Top. ik zelf heb het ook een keer meegemaakt. Dat plotseling wordt het donker en in één keer gebeurt het dat het gaat stormen en gaat regenen. En wat gebeurt er nou? Dat komt, heel technisch eventjes, heel kort. Dat komt omdat er koude lucht vanuit de heuvels die rondom het meer zijn naar beneden komen. En het warme water wat omhoog stijgt en dat raakt elkaar. En dat maakt dat er een enorme storm met een valwind kan komen. Waardoor ook uiteindelijk heel veel regen mee kan komen. En waar de zee die heel kalm is, het meer wat heel kalm is, plotseling heel heftig kan worden. En dat gebeurde hier ook. Dan moet je je voorstellen, aan boord van die boot waren naast een aantal mensen die dat niet gewend waren, waren ook een aantal vissers die heel goed bekend waren met hoe vaar je nou op het meer van Tiberias, wat doe je als er een storm komt. Maar deze storm was anders. Deze storm was zo heftig dat de golven sloegen over het schip heen en de discipelen werden bang. En ze gingen naar Jezus toe die daar nog steeds lag te slapen. En dan maken ze hem wakker en dan zeggen ze tegen hem: Heer, maakt het u dan niet uit dat wij vergaan? U ligt hier te slapen, maar hoe moet dat nou? En dan staat Jezus op en hij kijkt en hij spreekt op dat moment naar de wind en naar de zee. En hij zegt: zwijg en wees stil. En de wind gaat liggen. En de zee, het meer, wordt weer glad. En hij zegt tegen hen: waarom zijn jullie zo angstig? Hebben jullie dan geen geloof? En dan staat er: en zij vreesden met grote vrees. En ze zeiden tegen elkaar: wie is toch deze dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Het is een hele... Als je het zo leest, een heel gewone geschiedenis. Het kan zomaar zijn dat wij als mensen zoiets ook mee kunnen maken als je regelmatig op zee bent. En ik heb een aantal jaren gevaren bij de marine en we hebben soms echt heftig weer meegemaakt. Maar in een boot als deze, dat is wel anders. Dat is anders dan een grote fregat waar wij op waren, wat ook behoorlijk heen en weer en op en neer kon gaan. Maar een bootje als dit, dat was een uitdaging. En dan zie je hoe menselijk de discipelen ook zijn. We hebben vaak, misschien wel, of heb je dat ook wel, dat je een soort groot beeld hebt van de apostelen, Paulus, Johannes, Petrus enzovoort. Maar het waren gewoon in eerste instantie leerlingen die met de meester meeliepen en die dingen moesten gaan leren. En zodra er maar iets kwam wat te groot was voor hen, dan werden zij daarvoor bang. En hadden ze het nodig dat Jezus hun meester iets zou zeggen of iets zou doen of hun gerust zou stellen. Of... Ze hadden al wonderen gezien. Ze hadden genezingen gezien. Ze hadden bevrijdingen gezien. Ze hadden het allemaal al gezien, maar dit was anders. En Jezus, die, dan staat er zo prachtig. Hij was wakker geworden en hij bestrafte de wind en de zee. Hij zei: zwijg en wees stil. Hij bestrafte de wind en de zee. Soms kunnen er dingen in je leven zijn die voelen als een storm. Soms heb je dingen in je leven als het gaat over gezondheid of werk of financiën of een huwelijk wat moeilijk is. Dingen die moeilijk gaan in je leven. En het voelt alsof de golven over je dek heen slaan. Dan is dit de geschiedenis waar we vaak aan kunnen refereren. Namelijk... En dat is heel kort gezegd wat de preek dan vaak is. Als je Jezus aan boord hebt, hoef je niet bang te zijn. Dat is vaak de uitleg die hier omheen hangt. En dat is waar. Als Jezus aan boord is, hoef je niet bang te zijn als je weet wie Jezus is. Als je ook volledig op hem vertrouwt, in hem gelooft. Maar geloof je, vertrouw je juist in die hele moeilijke, zware omstandigheden ook op hem? Besef je wie hij is als het zwaar is in jouw leven? Dat hij jouw Heer is en jouw heiland is. Dat jij van hem bent. Gekocht en betaald door het bloed van de Heer Jezus zelf. Als we dan kijken naar deze geschiedenis. Dan zit er eigenlijk nog een heel veel diepere laag in. Dan alleen maar, zeg ik even oneerbiedig. Als je het moeilijk hebt in je leven, hoef je niet bang te zijn als je Jezus aan boord hebt. Want het gaat ook over jouw houding. Jouw vertrouwen. Maar het gaat ook over wat Jezus hier zag en deed. En dan geef ik even een lijntje naar vorige week. Een aantal mensen vonden het heel spannend wat er vorige week gebeurde. Heel veel mensen vonden het gewoon prachtig en geweldig dat er over gesproken werd en in praktijk kon worden gezien. Maar ook mensen die theologisch zeggen: nou ja, dat is toch niet voor nu, dat is toch voor toen, waarom doen we dat? Al die meningen zijn er in een gemeente. Er zijn mensen die naar huis zijn gegaan, omdat het misschien voor de kinderen wat spannend was. Maar er zijn ook heel veel mensen die juist bleven. Want dit is waar het over gaat. En zo zie je in een gemeente als deze, maar ook in vele andere gemeentes, leven er allerlei manieren hoe je aankijkt tegen de dingen van God. Zo ook manieren hoe je aankijkt tegen deze storm. De discipelen zagen wat een aantal van hen al vaker had gezien, namelijk een harde wind die plotseling opkomt. En plotseling is daar de regen en het water dat komt in golven over de boot heen. En zij worden bang. Maar dan staat Jezus op en Jezus bestraft vervolgens de wind en de zee. Waarom doet hij dat? Waarom staat er dat hij bestraft? Nou, dat heeft te maken exact met het woord, want dit woord bestraffen, dat komt ook vaker voor. Bijvoorbeeld in Markus 1, vers 25. Daar is de Heer Jezus in de synagoge. Dan is daar een man met een onreine geest. En dan staat er, als die geest door die man heen zegt, ga weg, wat hebben wij met u te maken, Jezus de Nazarener? Bent u gekomen om ons te gronden te richten? Ik weet wel wie u bent, namelijk de Heilige van God. Dan staat er, en Jezus bestrafte hem. En zei, zwijg en ga weg uit hem. Of een andere, waar ook hetzelfde woord wordt gebruikt, dat is in Lucas hoofdstuk 4, als de Heer Jezus komt in het huis van de schoonmoeder van Petrus. Die moeder ligt met koorts op bed. En dan staat er, en Jezus bestrafte de koorts. Hij staat niet, hij genas haar van de koorts. Nee, hij sprak rechtstreeks tot de koorts en hij bestraft de koorts. Waarom bestraft Jezus de koorts? Waarom bestraft Jezus een demon? En waarom bestraft Jezus hier de wind? Omdat het allemaal, alle drie, uit dezelfde bron afkomstig was. Het was afkomstig uit de bron van de duisternis, de duivel. Dat is wat bestraffen inhoudt. Op andere momenten waarin het niet zo was dat het demonisch was of van de boze is, bestraft Jezus niet. Wat hier gebeurde was dus dat er een wind opkwam die plotseling daar was. En die wind die was daar in ieder geval om enorm te intimideren, maar misschien wel om die boot te laten zinken. En Jezus die wist, hier hoef je niet bang voor te zijn. Want mijn Vader in de hemel zorgt voor ons. Hij is bij mij en ik ben van hem uitgegaan en hij zal daarvoor zorgen. In dat moment zegt hij in een autoriteit, zwijg, wees stil. En het gaat meteen liggen. Dit is niet zomaar een storm, niet zomaar een wind die een natuurlijke oorzaak heeft. Dit is ook niet iets wat van God afkomstig is. Anders zou God een wind sturen die Jezus zou laten liggen. Dat is ook een beetje raar. Nee, dit was een stormwind die opkwam van de boze. Daarom bestrafte Jezus het. Dus als er staat in de Bijbel dat Jezus iets bestraft, dan heeft dat de oorzaak dat er iets is wat vanuit het rijk van de duisternis op hen afkomt. Daar gebeurde het. Dat is het verschil. Het is heel boeiend als je daarna leest in het andere geschiedenis over de storm. Dat Jezus helemaal die storm niet bestraft. Integendeel, hij stuurt de discipelen vooruit. Hij zegt, gaan jullie maar vast naar de overkant. Ik stuur de mensen weg. En daarna ging hij nog naar boven de berg op om te bidden. Om even alleen te zijn met God. Dat is ook zo belangrijk dat je af en toe even alleen bent met de Heer. Dat je de stilte opzoekt. En vervolgens gaat de Heer Jezus op die berg bidden en dan kijkt hij over het meer uit en hij ziet dat daar ook een enorme wind weer opkomt en de storm komt op. En uiteindelijk weet hij dat de discipelen daar halverwege zijn en ze hebben moeite om aan de overkant te komen, want ze hadden wind tegen. En de discipelen in die boot, die hadden al begrepen een vorige keer wat een storm kan doen. Maar nu was Jezus niet aan boord. En nu keken zij om zich heen naar de golven en plotseling over de golven liep Jezus. Tenminste, dat weten wij vanuit het woord. En zij wisten dat later ook. Maar toen dachten ze, ja, wat is dit? Iemand, iets wat over water loopt, dit moet een spook zijn, een geestesverschijning. En ze schreeuwden nog meer, want golven waren al eng, maar dit was nog enger. En dan zegt Jezus, wees niet bang. Wees niet bang, ik ben het. Eigenlijk staat er letterlijk, ik ben. Ik ben. En dan zegt Petrus op dat moment, als u het werkelijk bent, Heer, laat mij dan over het water naar u toe lopen. Wat een geloof is dat. Nog nooit had iemand over water gelopen, tenminste zover we weten. Jezus liep over het water en Petrus zei, laat mij dat ook doen. En Petrus stapt overboord. En dan, als je dan iemand spreekt over dit, dan kom je natuurlijk heel spannend maken. De golven die kwamen omhoog en de wind waaide en Jezus liep daar en Petrus liep door de storm heen. Weet je, al had het niet gestormd en Petrus had over het water gelopen, was het net zo'n groot wonder. Het ging niet over die storm. Hier ging het over Petrus, die vertrouwde op Jezus. Die zei, als u het bent, laat mij dan naar u toe komen. En Jezus zegt, kom, ik wil het. En Petrus stapt overboord. Als jij dingen wilt doen die buiten jouw comfortzone liggen en je vraagt aan Jezus om dat te mogen doen, moet je wel overboord stappen. Anders dan gaat het niet. Je kunt niet blijven zitten waar je zit en daar de werken van Jezus doen. Nee, dan zul je ook moeten gaan uitstappen. En Petrus deed dat. Petrus liep over dat water en terwijl hij bij Jezus in de buurt is, gelukkig bij Jezus in de buurt, kijkt hij om zich heen en je ziet een beetje dat menselijke van hem. Je ziet Petrus in één keer kijken en denkt, wat ben ik nu toch eigenlijk aan het doen? Hij ziet de golven, de wind, de zee en hij ziet dat hij over water loopt. En terwijl hij dat ziet en begint te twijfelen, zakt hij het water in naar beneden. En hij schreeuwt naar Jezus, help mij Heer. En Jezus strekt zijn hand uit en tilt hem omhoog. En zegt dan tegen hem, waarom is je geloof nou zo klein? Hij is letterlijk kleingelovige. Wat gebeurde er nou? En toen nam hij Petrus mee aan de hand en samen, dat is prachtig, ik zou dat wel eens willen zien. Samen liepen ze over het water naar de boot. Ze klommen in de boot waar de anderen nog waren. En de storm gaat liggen en de wind is weg. En ze gaan naar de overkant. Wat is de les? De les is dat bij Jezus er een onderscheid is in wat hij zag. Bij de ene stormwind of bij de andere stormwind. Bij de ene bestrafte hij het, bij de andere niet. Maar in beide gevallen liet hij zien dat hoewel hij mens was, hij zo verbonden met God, geleid door Gods geest was, dat hij dingen kon doen die anderen nog nooit hadden gedaan. Dan wel het bestraffen van de wind en de zee, dan wel over het water naar hem toe lepen als Heer van de schepping die boven elke natuurwet staat, kon hij dat doen. Maar Petrus kon het ook. In ieder geval een stukje. Dat betekent dat hij in dat stuk vol vertrouwen, vol geloof was. Dus de vraag die klinkt bij dat eerste geschiedenis in Marcus, als ze in die boot zijn en ze zijn bang en Jezus vraagt aan hen, waar is nou jullie geloof? Waarom zijn jullie zo bang? Dat woordje bang, wat in Marcus wordt gebruikt, betekent gewoon letterlijk ergens bang voor zijn, ergens niet aandurven. En dan staat er in Marcus daarna, als hij vraagt, waarom zijn jullie zo angstig? Heb je dan geen geloof? Dan staat er, en zij vreesden met grote vrees. Dat is natuurlijk heel raar. Als je dat in het Nederlands zo leest, dan zie je eerst dat ze bang waren voor de wind en voor de stormen en voor de golven. Vervolgens zegt de Heer Jezus, waarom zijn jullie zo bang? Heb je geen geloof? En vervolgens staat er, en zij vreesden met grote vrezen. Waarom? Vrezen zijn met grote vrezen. Nou, dat komt, in het Nederlands lijkt dat een beetje hetzelfde, maar het woord wat gebruikt wordt in het Grieks, zij vreesden met grote vrezen, dat betekende ze hadden ontzag voor hem. Is meer het woordje ontzag. Dus het eerste was bang zijn, het tweede was ontzag hebben, zoals in de vrezen des Heren, waar we afgelopen seizoen regelmatig over hebben gehoord, waarin je ontzag, respect, eerbied hebt voor deze grote God. Nou, zij hadden ontzag voor Jezus. En ze zeiden, wie is deze dat zelfs de wind en de golven hem gehoorzamen? Wie is deze? Het mooie is dat daarna, in die geschiedenis in Matteüs, dat Jezus over het water wandelt en hij aan boord komt, dat de discipelen dan niet zeggen, wie bent u? Wie is deze? Nee, zij zeggen voluit, u bent werkelijk de Zoon van God. Je ziet dat in een tijdsperiode dat de woorden gaan veranderen van enorm in de vrezen leven, in het vrezen van de Heer leven en zeggen wie is deze? En dat daarna zelfs het antwoord komt uit hunzelf, u bent werkelijk de Zoon van God. U bent het. Want u wandelt hier maar over water. U heeft in het verleden al die wonderen gedaan dat u de zee liet liggen, maar ook dat u demonen uitdreef en dat u zieken genas en dat u zelfs brood kon vermenigvuldigen. Al die wonderen gebeuren door de handen van Jezus. U bent de Zoon van God. En dit is de les die wij mogen leren, denk ik, uit deze geschiedenis. Als jij bang bent en je hebt het gevoel dat er stormt in jouw leven, ga dan eerst eens vragen aan de Heer of dat iets is wat als het ware natuurlijk is. Of is het iets wat bovennatuurlijk is? Komt dit uit de koker van de duivel? Of komt dit van de kant van God? Want ook God kan winden sturen. Ook God kan het laten waaien. Er zijn voorbeelden te over in de Bijbel waar dat staat. Dat God het laat waaien. Bijvoorbeeld, als het volk kwakkels nodig heeft, dan stuurt hij een wind en daarmee komen die kwakkels en die vallen vervolgens neer bij de Israëlieten, zodat ze kunnen eten. Er zijn winden die God stuurt, die God als het ware ook in kracht bepaalt, zeggen de psalmen. Hij is in staat om dat te doen, maar hij zal het nooit doen om jou in gevaar te brengen. Hij zal het altijd doen als hij zo'n wind stuurt en jij komt in die storm terecht, dan is het enige doel dat jij steeds dichter bij hem komt om te schuilen onder zijn vleugels en bij hem te zijn en op hem te vertrouwen. Is het een natuurlijk iets wat je overkomt? Want niet alles is demonisch en niet alles komt per se van God, maar soms gebeuren de dingen ook gewoon. Dan moet je wel leren, hoe kan ik daarmee omgaan? Maar als het wel zo lijkt te zijn alsof de boze er een hand in heeft, en dat hij de golven in jouw leven aan het veroorzaken is die over jou, als het ware over jouw boot omslaan, waar je denkt, ik hou het niet vol, dadelijk verdrink ik nog. Dan mag je weten dat je in de naam van de Heer Jezus de autoriteit hebt gekregen om tegen die storm te gaan spreken. Om te zeggen tot hier en niet verder. In Jezus' naam. En dat is iets wat nog lastig is, omdat je moet gaan leren onderscheiden wat is er wat in mijn leven nu gebeurt. Als jij dingen in jouw leven doet die je bewust verkeerd doet en je moet daarvan de consequenties dragen, dan is dat niet omdat God dat heeft gedaan, maar dan is het omdat jij een keuze hebt gemaakt waarin je verkeerde dingen doet. En daar moet jij mee dealen, daar moet jij mee afrekenen, daar mag jij voor bij het kruis komen. En daar mag je mensen vergeving voor vragen en dan mag je weten op grond van het woord dat als je die vergeving ook aan de Heer vraagt, indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig, dat hij onze zonden vergeeft en ons reinigt van alle ongerechtigheid. Alles is weg. Dat is hoe onze God is. Maar is het iets wat de boze doet? Dan hoef je dat niet te aanvaarden en te accepteren, maar dan mag je ook zeggen, ik wil dit niet, ik accepteer het niet in de naam van Jezus, ik verbreek dit ook. En dan mag je gaan naar hem die alle macht heeft in de hemel en op de aarde, dat is Jezus. En je mag gaan op je knieën als het ware bij hem komen, maar je mag ook weten dat door de Heilige Geest die in jou is, dat ook Jezus in jou is. En dat ook zelfs de Vader in jou woont door zijn geest. Dat betekent overal waar jij bent, daar is hij ook. En waar jij wandelt, daar wandelt hij. En waar hij wil dat je wandelt, mag je gaan wandelen. Omdat hij met je meegaat. Hij zal het doen. Je hoeft niet bang te zijn. Het zijn deze dingen die zo belangrijk zijn om te onthouden en te ontdekken. En dan hoor ik misschien sommigen van jullie misschien later zeggen, ja, maar dat is makkelijk gezegd, maar je moest eens weten wat ik meemaak in mijn leven. Je moest eens weten waar ik in zit, in welke situatie. Het is toch logisch dat ik bang ben? Ja, natuurlijk is het logisch dat je bang bent. Want angst is niet per se iets waar God jou om veroordeelt. Maar angst is ook niet iets wat hij wil waarin je leeft. Hij wil dat je kunt breken met die angst, of in ieder geval kunt breken met een situatie die jou die angst brengt. Er zijn mensen in de Bijbel die bang waren. Even een paar voorbeelden snel noemen. Want ook daarin zie je dat hoe God is. In Genesis 15 vers 1. Abraham had net Lot bevrijd. Had een geweldige slag gewonnen. Hij had zelfs geweigerd om rijk te worden aan de dingen die de koning aan hem wilde geven. Hij zegt geen zin, want ik zal niet zeggen dat jullie mij rijk hebben gemaakt, maar God zal mij rijk maken. Ik vertrouw op hem. En dan staat er in hoofdstuk 15 vers 1, het is een tijdje later, dat Abraham in zijn tent ligt. Ik stel me zo voor dat hij ligt te staren naar zijn dak, hij is wakker. En plotseling zegt God, Abraham, vrees niet. Abraham, vrees niet, wees niet bang. En dan denk ik, bang? Waarvoor dan? Nou, Blijkbaar, als je de geschiedenis daar leest verder, blijkbaar lag hij na te denken over hoe gaat het nou straks met mijn bezit, want we hebben geen kinderen. Wie gaat dat erven? En dan zegt God, ga nou eens naar buiten toe en kijk eens naar boven, naar de sterren van de hemel en probeer ze eens te tellen. Zo groot zal jouw nageslacht gaan worden. Met andere woorden, Abraham is bang. Hij ziet de uitkomst niet, maar God zegt, wees niet bang en hij doet de belofte. Het tweede voorbeeld, Jacob. Jacob die de zegen heeft gestolen. Jacob is bang voor Esau. En zijn vader en zijn moeder zeggen tegen Jacob, ga maar op weg hier ver je vandaan, want anders zal Esau jou nog wat aandoen. Hij is bang en hij gaat onderweg en dan komt hij bij Bethel in de buurt, bij Ai. En daar bouwt hij uiteindelijk een altaar, omdat toen hij in slaap viel, kreeg hij een visioen dat God aan die plaats was en dat er een ladder was waar engelen neerdaalden en opgingen. En bovenaan stond God en God zei, ga op weg, ik zal met je zijn en ik zal je weer terugbrengen naar het land wat ik beloofd heb. Hij was bang voor de omstandigheden die hij zelf had gecreëerd. Hij was op de vlucht. Maar God zei, en toch zal ik met je zijn. Ik zal je weer terug gaan brengen hier naartoe. Volgende, Gideon. Was bang voor de Midianieten. Hij werd uitgekozen als eenvoudige jongeman uit een kleine stam. Uit dat kleine Israël werd hij uitgekozen om de vijand Midianieten te gaan verslaan. En God zei, wees niet bang, want ik ben met je. Elke keer weer zie je dat angst er wel is, maar dat God zegt, maar ik ben met je. Je hoeft niet bang te zijn. En zelfs in jouw angst weet ik nog dat wanneer mijn liefde gaat komen, dat jouw angst daardoor mag gaan wijken. Hoe meer liefde jij mag ervaren, hoe minder angst er ruimte zal krijgen. Dat is de aanwezigheid van de Heer in jouw leven. De vijand is anders. De duisternis heeft jou niet lief. God heeft jou lief. God heeft zijn zoon gegeven voor jou, omdat hij jou lief heeft. De duivel heeft jou niet lief, maar de duivel haat God. En daarom wil hij jou bij God vandaan halen. Dat is precies het verschil tussen die beiden. De liefde van God en de aanvallen van de duisternis. En de duisternis wil niets anders dan jou proberen te intimideren. Maar onthoud dit. En dat is een dingetje wat je op mag schrijven of onthouden. Intimidatie door de vijand legt het altijd af tegen de intimiteit met de koning. Intimiteit, of de intimidatie door de vijand legt het altijd af tegen de intimiteit met de koning. Blijf in die intieme omgang met de koning. Blijf in de intieme omgang met Jezus. En dan kan de duivel proberen wat hij wil. Maar op het moment dat jij dicht bij Jezus bent, kan hij jou niks maken. Het is aan jou en aan mij om daarvoor te zorgen dat we in die intimiteit, in die intieme omgang mogen blijven. Zodat we vanuit die intieme omgang, ik zeg dat het zo, vanuit de intimiteit mag je gaan leren wat jouw identiteit is. Namelijk een zoon of dochter van de Allerhoogste God. En als je dat gaat weten, mag je gaan wandelen in de autoriteit van een zoon of dochter. Intimiteit, identiteit, autoriteit. Het zijn die drie dingen die zo met elkaar te maken hebben. En daarom is het zo belangrijk, lieve mensen, ook als de vakantietijd aanbreekt, juist als de vakantietijd aanbreekt, waarin misschien een periode van letterlijk en figuurlijk rust mag komen. Als jij op vakantie gaat, rust dan uit, maar rust niet uit van het zijn in de aanwezigheid van God. Nee, meer nog, zorg ervoor dat je in een tijd van rust jouw intimiteit met God kan opbouwen, zodat wanneer de stormen weer over je komen, dat je vaststaat in het geloof. Dat je niet dan nog hoeft te gaan proberen om sterk te zijn in Jezus. Nee, dat je dat juist in de rusttijd hebt geprobeerd. Ik heb 15 jaar in de militaire dienst gezeten. Wij oefenden in een tijd van vrede op wat er zou kunnen gebeuren als het oorlog zou worden. Ik was 15 jaar militair in een periode waarin dat niet aan de orde was. Maar je zult nu maar militair zijn in deze tijd. Dan heb je een moment van vrede nodig en van rust om te kunnen beoefenen wat er straks in de strijd zou moeten gaan gebeuren. Nou, dat is met ons als christenen net zo. Wij moeten gaan leren in een tijd van rust om toegerust te worden in de aanwezigheid van de Heer, in de intimiteit, de wapenrusting die Hij aangeeft en die jij aan mag trekken en van daaruit mag stand houden tegen de vijand. En dat is waar deze tijd ook goed voor mag zijn. Als jij een tijd van rust in mag gaan, Leer dan om in die rust juist dichter bij hem te gaan leven, zodat wanneer de storm komt, je veilig bent. Jezus is Heer ook over jouw leven. Intimiteit met hem is het meest belangrijke. Ik ga afronden. Een van mijn frustraties als je op vakantie gaat, is dat je voor die tijd nog een beetje je tuin een beetje op orde wil hebben. Maar ken je dat? Je denkt van ja, dit onkruid moet ik echt weghalen, want dit staat, als ik dan terugkom, dan wordt het helemaal een oerwoud. Dus dan haal je dat onkruid weg en dan ga je op vakantie en dan kom je terug. Ja, ik hoor herkenning. Ik kan weer opnieuw beginnen. Ja. En als het nou je hobby is, dan zeg je, oké, het is niet mijn hobby. Van jou wel, hè? Ja. In ieder geval, was het de les? Als jij eventjes voordat je op vakantie gaat, het onkruid uit je leven weg wil halen, en je gaat daarna op vakantie, maar je doet verder niets, en dan kom je terug, dan kun je zomaar ontdekken dat het onkruid gewoon weer ongemerkt is opgegroeid. En je gaat weer verder waar je bent gebleven voordat je op vakantie ging. Als je op vakantie gaat, haal het onkruid uit je leven weg. Breng het bij het kruis. En weet dat het moment dat je bij het kruis bent, dat hij degene is die jou laat zien wat je moet doen, ook in die tijd van rust, om ervoor te zorgen dat het onkruid geen kans heeft om weer op te gaan groeien. En dat je wanneer je terugkomt, vol energie, schoon door het bloed van Jezus, gesterkt door de geest van Jezus, straks weer het nieuwe seizoen van je werk of van de gemeente in kan gaan. Hoe voed je je geloof? Dat is door je te houden aan de waarheid van het woord. En te luisteren naar wat de geest jou daarin duidelijk maakt. Die intieme omgang met hem is belangrijk. En weet dit, en dan sluit ik mee af. God verandert de golven die jouw angst inboezemen in golven van liefde die je hart en ziel zullen overstromen. Golven van liefde. Golven van genade. Golven van zijn aanwezigheid. In plaats van de golven van de vijand die angst en vernietiging willen doen. Ik las laatst dit volgende stukje. Ik heb het vertaald vanuit het Engels. Wij komen tot Christus en een nieuwe dag begint. Maar de dag van de Heer begint in de avond, niet in de morgen. Dat is hoe de Joodse telling ook gaat. Het is het moment wanneer de avond overgaat in de nacht, dat God ons leert te wandelen door geloof. Het is in deze plek waar we kunnen horen, maar niet kunnen zien. Dat we leren het woord dat God ons toefluistert in de nacht te vertrouwen. De dageraad zal komen, geliefde. En wanneer dat gebeurt, zul je zien dat het gedurende de nacht was dat God werkelijk je tot een persoon van geloof maakte. Het woord dat hij je toefluisterde, het levende woord dat je redde, omdat je vasthield, zul je proclameren in het licht. En wat jou veranderde, zal door jou heen ook anderen weer gaan veranderen. Het is juist in de nacht, waarin je niet kunt zien, maar wel kunt horen. En als hij spreekt, dan zwijgen de stormen en wordt het rustig. En getuig daarvan, verheerlijk Jezus. Amen. Amen.